worden geworpen, kan het alleen nog maar betekenen dat ze niet langer onzienlijk zijn, maar inderdaad aards geworden zijn en een lichaam zullen krijgen uit de aarde. Dat wil zeggen, een lichaam van vlees en bloed. Op een of andere wijze. Ja, hoe? Dat vind ik niet interessant. Maakt er niks uit. Het gaat er gewoon om dat het zal gebeuren. Dat is het ene Bijbels argument. Het andere argument is natuurlijk dat wij niet gewend zijn over zulke dingen te spreken. In de eerste plaats, zoals gezegd, ik heb me nooit schuldig gemaakt aan enige vorm van speculatie op dat gebied. Maar aan de andere kant moet ik u zeggen dat als vandaag of morgen ineens op een of andere wijze hier op aarde mensen opduiken die beweren dat ze van een andere planeet komen, dan zullen ze ongetwijfeld zo zonder meer geloofd worden. Want dan is het, geef ons dan eens een teken uit de hemel. Nou, de bekende Bijbelse vraag. En die geven ze dan wel. Echt waar hoor. Ik hoorde laatst officiële geleerden zeggen aan wie miljoenen gulders ter beschikking gesteld worden voor hun onderzoeken. Hoorde ik zeggen van ja, overleven is intelligent leven in het heelal. Dat staat niet ter discussie. De vraag is alleen wanneer het contact zal gelegd worden. Alsof het allemaal bewezen is. Hetgeen een schitterende gelegenheid biedt aan de duivel en zijn personeel om hun opwachting te maken hier op aarde. Met een vrouw, wij komen uit de ruimte. De Bijbel zegt gewoon, nee, ze komen uit de aarde. Wat hun lichaam betreft. Maar verhindert er niet om uit de ruimte te komen. Van Venus. Dat is een oude. En een meer recente van de nieuwe tijd. Van Sirius. Kijk altijd gauw even rond of iemand begrijpt waar ik het over heb. Ik hoop van niet. Nee, dat meen ik. Sirius. Ja. Dat is een ster. De naam van één ster. Nee? Is niet de hondster, ik geloof het wel. Dus het woord zegt, nou goed, laat maar zitten. Ook weinig respect voor dus. Maar inderdaad, dat is wel waar het over gaat hoor. En in de figuur van Goliath wordt dat uitgebeeld. Hè? Die verbinding die daar is. Nou goed, ik ga er verder nou niet over spreken. Als we maar bedenken dat de beschrijving van dat beeld en wat erbij verder staat in Daniël 2, dat er wel degelijk rechtstreeks verwijst naar andere bijbelgedeelten, andere bijbelse profetieën met dezelfde strekking. Namelijk de strekking van dat in de toekomst alsnog niet alleen dat Babylonische Rijk zal ontstaan, namelijk een rijk met Babel als hoofdstad, of dat er een figuur zal opduiken die... Dat woord wordt trouwens ook gebruikt tegenwoordig. Maar dat er een figuur zou opduiken die koning van Babel zal zijn en die de hele mensheid zal verenigen onder één, in één rijk. En zelfs onder één godsdienst. Dat is inderdaad een duidelijk Bijbels gegeven. Dat moet dan toch binnen afzienbare tijd plaatsvinden. Nou, daar gaat het dus over, hè. Goed. Wat staat er nog meer? Hij richtte het beeld op in het dal Dura, daar ga ik verder niet op in, maar in elk geval in het landschap van Babel. En dan staat er dat verzameld moesten worden. De stadhouders, de overheden, landvoogden, de wethouders, de schatmeester, de raadsheer, de ambtlieden, al de heerschappers der landschappen. Is er een vergeten, krijg ik waar je gezichten, weet je wel. Dus je moet al die ambtenaren moet je natuurlijk toch noemen. Ik weet niet waarom ze allemaal genoemd worden. Als ik het moet taxeren, dan zeg ik, dat is omdat weliswaar deze mensen de verschillende volkeren binnen het Babylonische Rijk vertegenwoordigen, maar dat het in werkelijkheid gaat om, dat wil zeggen profetisch gaat om, gij volken, gij natieën en tongen. Dat is vers 4 namelijk. Heb je dat? Want wij denken, ja, het gaat om alles wat deel uitmaakt van het Babylonische Rijk. Dat mag dan zo wezen, maar profetisch gaat het erom dat gij volken, gij natie en tongen, alle volkeren der aarde dus, zouden buigen voor dit beeld. En dat zal in de toekomst ook gebeuren, want het wordt uitgebreid beschreven in Openbaring 13 in elk geval. En ook nog tot op zekere hoogte in Openbaring 17. En daar wordt inderdaad bijna dezelfde term gebruikt. Gij volken, scharen, natie en tongen. De wateren die gij gezien hebt, het beest dat gij gezien hebt, zijn volkeren, scharen, natieën en tongen. De volkeren der aarde. Die laatste term trouwens wordt meer gebruikt in Openbaring 13. De volkeren der aarde. De volkeren, namelijk degene die op of in de aarde wonen, zouden verleid worden om te knielen voor dat beest en daarmee voor die laatste koning. En dus letterlijk eventueel te knielen voor dat beeld dat zou worden opgericht enzovoorts. En als men het niet doet, zou men gedood worden. Nou, er staan twee uitspraken in Openbaring 13. Nogmaals, ik zoek hem het opzet niet op, want we waren daar de vorige keer ook al. En het heeft niet zoveel zin het elke keer te doen. We moeten dat gewoon in gedachten hebben. Er staan twee uitdrukkingen. De een is, wie het beeld niet aanbidt of daar niet voor knielt, die zal gedood worden. De andere uitdrukking is, wie dat niet doet, die zal teken niet ontvangen, een merkteken. Een stempeltje van die is geweest, weet je wel. Ja, zoiets is het gewoon. En die zal niet kunnen kopen of verkopen of iets dergelijks. Waarin je gewoon herkent hoe het zal gaan. Namelijk, eerst zijn er helemaal geen maatregelen. En tegen de tijd dat de meesten een beurt gehad hebben, worden de maatregelen getroffen om de anderen nog over de streep te duwen. En als de bestemde tijd het dan nog niet gebeurd is, zou ik maar zeggen, dan degenen die nog niet geknield hebben voor dit beeld en dus nog niet het teken hebben, zullen gedood worden. Dat is gewoon een kwestie van tijd. Een invoering van een dergelijke aangelegenheid neemt uiteraard tijd. Waarna ik vervolgens kan zeggen dat er ook tijd genoeg is. Want de totale periode waarbinnen dat zou kunnen gebeuren, maximaal, is 36,5 jaar. 36,5 jaar. Namelijk, vanaf het midden van de 70ste week van Daniël, tot aan het einde is 3,5 jaar, en dan nog 33 jaar te gaan tot het begin van de 1000 jaren. Waar staat dat? Daar gaan we weer. Dat staat nergens. Maar het blijkt uit heel wat schriftplaatsen. En dat is dus een ander verhaal. Het blijkt uit heel wat schriftplaatsen. Dat is trouwens heel dikwijls zo met het profetisch woord. Met de Bijbel in het algemeen trouwens. Maar met het profetisch woord in het bijzonder. Want de aardigheid is dat van profetisch woord gezegd wordt dat geen enkele profetie van eigen uitleg is. En dat men dus profetie met profetie moet vergelijken. En uit de vergelijking trekt men de conclusies. En dat is met opzet gedaan om de eenvoudige reden dat het Gods bedoeling niet is dat Jan en Alleman het profetisch woord zou kennen. En daarom, als ik die dingen uiteenzet, zeg ik ook niet meteen het is zus of zo. Dan zeg ik gewoon, nou, dan moet je dit schriftgedeelte nemen en dat leg je naast elkaar, vergelijken. En als je dat zo doet, dan blijft er geen andere conclusie over. Namelijk een conclusie die past op het hele verhaal op en op alle profetieën dus naast elkaar enzovoorts. En dat is voor velen veel te ingewikkeld, veel te moeilijk. Velen brengen de moed niet op om het na te gaan en zo, hebben daar tijd niet voor over. En halen hun schouders op en dat is ook precies de bedoeling. Want God maakt zijn plannen bekend aan zijn kinderen, zeggen sommigen. En dan zeg ik nee, niet eens zo. Niet eens. Aan zijn vrienden. En dat zijn niet al zijn kinderen. Aan degenen die hem trouw zijn. En hem zouden dienen. Dus de Heer gaat even speciaal onderweg naar Sodom op bezoek bij Abraham. Om hem te vertellen wat hij gaat doen. Maar aan de inwoners van Sodom worden niet verteld. Laat staan aan de rest van de wereld. En dus zit deze veiligheid in de Bijbel gebouwd. Wanneer men zich er niet aan onderwerpt, zal men het nooit kennen. En dan nog moet ik zeggen dat vooral in verband met Daniël, en dat is eigenlijk het kader van heel het profetisch woord van de Bijbel, dat daarvan gezegd wordt dat het verzegeld zou zijn tot de tijd van het einde. Met andere woorden, de Heer maakt het toch alleen bekend aan degene aan wie je het wil bekendmaken. En hoezeer je er ook in studeert, zal je geen fluit helpen als de Heer zegt, je hoeft het van mij niet te weten. Hebben jullie dat? Zo is dat. Dus die 33 jaar, daar hebben we het nog wel eens over. He? Ja.
He? Is daar nog tijd voor?
Nou nee, kijk, het punt is, op die 33 jaar ga ik bij voorkeur helemaal niet in. Ik kan het echt in een minuut waarschijnlijk uitleggen, maar dat vind ik niet zo nuttig. Wat ik veel nuttiger vind, is er gewoon even op te wijzen dat er nou eenmaal schriftgedeelten genoeg zijn waaruit blijkt dat er een aanzienlijke periode zou passeren tussen het eind van de 70ste week van Daniël en de verschijning van de Heer op de Olijfberg aan de ene kant en de openbaring van de Zoon des Mensen in heerlijkheid op de troon zijnde in heerlijkheid ter gelegenheid waarvan hij al de volkeren voor zijn aangezicht zal verzamelen en Satan zou binden en afgrond werpen aan de andere kant. En eigenaardig genoeg, natuurlijk, die dingen heb ik vroeger ook niet zo van iemand anders geleerd. Maar wat ik wel geleerd heb, is dat wat het Nieuwe Testament betreft in elk geval, Matthäus 24 en 25, de backbone is of prophecy. Dat wil zeggen, dat is de ruggengraat van het profetisch woord. Nee, dat ik het in het Engels zeg is niet omdat ik zo goed Engels ken, maar om te laten weten dat het gewoon het cliché is, dus de vaste uitdrukking. Matthäus 24 en 25 is de ruggengraat van de profetie. Ik vind het niet helemaal terecht, want men zou dan eerst Daniël moeten noemen. Maar beperkt tot het Nieuwe Testament, inderdaad, ongetwijfeld, Matthäus 24. Maar de verschijning van de Heer op de Olijfberg aan het eind van de 70ste week wordt ons medegedeeld in de opsomming daar. Nog in Matthäus 24, ruim. Ik weet niet zo gauw welk vers het is. En zijn verschijning op de troon, zijn er heerlijkheid om de volkeren te oordelen, et cetera, is helemaal achterin hoofdstuk 25. En daartussenin vind je de uitspraken over, het zal zijn, de toekomst van de Zoon des Mensen zal zijn als in de dagen van Noach, want ze zullen zijn eten en drinken enzovoort. En ze bekenden het niet totdat de Heer hen allen wegnam. Sla niet op onze dagen, sla op de dagen van zelfs na de 70ste week van Daniël en van nadat de Heer verschenen zal zijn op de Olijfberg. Dat is nog 33 jaar te gaan, dus inderdaad, maar een aanzienlijke periode waarin de Heer bezig is om met zijn gelovig overblijfsel, zal ik maar zeggen, Jeruzalem te herbouwen, een Israëlitische staat op te richten, zijn uitverkorenen bijeenvergaderen vanuit de vier winden en bovendien het evangelie te verspreiden onder alle volkeren via de 144.000 uit de 12 stammen Israëls. Huh? In die tijd. Maar het zijn tevens de dagen van het uitstorten, uitgieten van de violen en het klinken van de zeven bezuinen uit Openbaring. De dagen van grote verdrukking over de volkeren. En dat is precies die generatie, dat geslacht waar Matthäus 24 over spreekt. Dat is niet in onze dagen. Daar gaat het ook niet over. Lees het nou eens na. Het gaat niet over onze dagen. Wij denken, we hebben dat gehoord, dat het over onze dagen gaat. En we lezen het en we passen het toe. Maar het is gewoon niet zo. Het staat er ook niet. Nou, daar komt die periode vandaan dus. Hè? Een aanzienlijke periode. En daarna, ook als je dat soort uitspraken uit het Nieuwe Testament niet kent, dan neem ik het Oude Testament. En uit het Oude Testament moet duidelijk zijn dat de wederkomst van Christus op de Olijfberg, Zacharia 14, de wederkomst van Christus op de Olijfberg plaatsvindt ter gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem en heel de Joodse staat. En wel dus aan het einde van de 70ste week van Daniël, want die zou eindigen met verwoesting over Jeruzalem. Heb je dat? Maar tegelijkertijd is dat het tijdstip waar officieel het Joodse volk of wat er van over is, officieel tot geloof komt. Wel nu, voordat de 1000 jaren beginnen, zou het evangelie gepredikt moeten worden aan alle volkeren. En wel door Israël. En dus door een bekeerd Israël. Een gelovig Israël. Wanneer het weer Gods heilsorgaan zal worden. Dat heb ik wel op de zondagsschool geleerd allemaal. Hoor. Zeker wel. Israël zou Gods heilsorgaan worden. Wanneer dan? Wanneer zou het priesterlijke volk zijn en het evangelie prediken aan alle volkeren? Voor hun bekering? Nee, dit waren de vragen. Maar die had ik al toen ik 14 was hoor. Echt waar. Wanneer gebeurt dat dan? Voor hun bekering, dat kan niet. Na hun bekering, ja, dan hoeft het niet meer, zeggen velen, want we zijn de 1000 jaren begonnen. Heb je dat? En dan wordt er Dan wordt er gedacht, dan komen de problemen. Dan wordt er gedacht, nou ja, misschien 1000 jaren, maar laten we zeggen dat dan misschien de eerste paar jaren van de 1000 jaren, dat het dan nog niet allemaal vrede is enzovoorts. Ja goed, nee, dat bedoel ik nog net precies. De eerste jaren na de 70ste week van Daniel is het geen vrede, is nog steeds grote verdrukking. 33 jaar lang namelijk. En dat zijn de jaren waarin het evangelie gepredikt zal worden. En aan het eind daarvan pas zal de Heer de ongelovigen van de aarde wegnemen en beginnen de 1000 jaren. 1000 jaren beginnen gewoon veel later. Nou, dat verhaal is dat. En dan kun je dus gewoon uit het Oude Testament halen. Israël zou dat koninklijk priesterlijk volk zijn. Israël zou het woord Gods prediken aan de heidenen. Wanneer dan? Voor een bekering? Nee, nou dan daarna.
Ik vind Handelingen 15 mooi. Handelingen 15 vind ik eigenlijk mooi.
Die uitspraak over God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen, dat is nu. Dit volk uit de heidenen gaat vervolgens weg, dus die kunnen het evangelie niet prediken aan alle volkeren. Wie dan wel? Wel Israël. Maar na hun bekering. En op grond van die bekering zal de Heer de vervallen hut van David weder oprichten. Maar dat neemt inderdaad één generatie. Die uit Matthäus 24.
Omdat overige volkeren.
Ja. Precies, op dat, omdat de overige volkeren de Heeren zouden zoeken en zijn naam zouden aanroepen enzovoorts. Ja, dat is Handelingen 15, daar staat het heel kort. Maar het is een heel logische zaak, alleen ja, dat het niet bekend is, dat begrijp ik, maar daar kan ik ook niks aan doen. Nou goed, we laten het hier eerst even bij, want ik dacht dat het tijd was voor de pauze. Ik hoop dat duidelijk is dat dit beeld in wezen precies hetzelfde voorstelt als het beeld uit Openbaring 13, waarvan gezegd wordt dat het een uitbeelding is van de koning in die dagen. Dat wil zeggen de koning van Babel uiteindelijk. Of wie dat al is maar zeer de vraag. Maar daar hebben we het niet over. Maar daar wordt een beeld opgericht, gewijd aan het eerste beest, zoals het heet in Openbaring 13. En het eerste beest wordt beschreven als dat de draak hem gaf zijn kracht en zijn troon en grote macht. Dat is dus de koning. En voor hem wordt een beeld opgericht. En daarvan wordt gezegd dat men voor het beest zou knielen. Dat wil zeggen, men zou het beest aanbidden. De betekenis van het woord aanbidden is inderdaad in de eerste plaats die van knielen. Aanbidden is de brede, algemene betekenis. Maar de oorspronkelijke betekenis is die van knielen en daarmee onderwerpen. Dat is wat het is. Men moet dus buigen enzovoorts. Het wordt zelfs opgevat als kussen. Zo wordt het soms ook vertaald. Want de gedachte is deze. Dat gebeurt zo. De handkussen, de eigen handkussen overigens, want het beeld is te heilig. Maar daarmee onderwerpen aan het beeld. Dat is waar het om gaat. En dat is niet maar zomaar een handeling. Maar het gaat erom dat men zich ook daadwerkelijk aan deze macht en dus aan dat rijk in de praktijk zou onderwerpen. Ik moet zeggen dat wij lezen natuurlijk over het een en ander met betrekking tot dat beeld ook in Daniël. En in Daniël blijkt dat deze gebeurtenissen zich zo afspelen in het midden van de 70ste week van Daniël. Dat wil zeggen 3,5 jaar na de opname van de gemeente in elk geval, maar meer concreet 3,5 jaar na het sluiten van het verbond met die vorst, die dan dus nog geen koning is, maar met die vorst. Maar 3,5 jaar later wordt in Jeruzalem al een beeld opgericht, gewijd aan die vorst. Dus laten we aannemen, misschien heet die man Arafat. Ik bedoel, het maakt niet uit hoe die heet, maar stel dat het Arafat is. Hè, dan wordt eens de verbond meegesloten. 3,5 jaar later wordt een beeld opgericht, gewijd aan Arafat. Waarom ook niet? Ze hebben die man al Nobelprijswinnaar gemaakt voor de vrede. Bespottelijk, de hele wereld is dus langzamerhand toch wel aardig krankzinnig aan het worden, denk ik dan. Hè? Ja, nee, dat is gewoon zo. Een terrorist, weet je nog, die sportlui in München in de tijd, weet je nog? Dat kwam van Arafat vandaan. Die had dat opdracht toegegeven, daar wordt er niet aan getwijfeld, dat is zo. En ze geven die man alsnog de Nobelprijs voor de vrede, het is maar één stap verder. En ze richten een beeld van die man op in Jeruzalem. Zo is dat. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat dat is in de 70ste week van Daniël en in Jeruzalem. in overeenstemming met Daniel 8 in elk geval, Daniel 7 ook. Maar Daniel 8 in elk geval, Daniel 9, Daniel 11, 12, weet ik niet zeker of het daar nog in genoemd wordt. En Matthäus 24, niet te vergeten. Wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting, als dan zal grote verdrukking wezen. Beginnen de laatste 3,5 jaar van de periode. Maar er zijn er zelfs die zeggen, ach, die hele kwestie van dat beeld en dat beest en die antichrist of wat het maar wezen mag, dat is maar een korte aangelegenheid. En bovendien gaat alleen maar over Israël, de Joodse staat, en dat is het dan. En men vertaalt het woord aarde in Daniel, in Openbaring 13, vervolgens met land. Dan wordt het in het Nederlands een heel stuk minder ineens, een heel stuk smaller. Maar ik moet u zeggen, dat is toch wel een tamelijk noodlottig misverstand. Want waar we nu over praten is over het begin alleen maar van deze gebeurtenissen. Het punt is namelijk dat die grote verdrukking met al wat daarbij hoort, dat wil zeggen ook de onderwerping aan dat koninkrijk en hoe het allemaal heten mag, die zou komen over alle volkeren. Echter eerst, te beginnen, eerst over de Joodse staat, over het Joodse volk. Want de bedoeling is kennelijk, en ik kan het echt niet punt voor punt nou noemen, want ja, dat neemt veel te veel tijd. De bedoeling is kennelijk van Gods wegen dat voordat die verdrukking over de volkeren komt, dat volk Israël officieel tot geloof is gekomen, zodat door dat volk het woord Gods gepredikt kan worden onder de volkeren. Die hebben dat dan al achter de rug. Zij zouden immers de eersteling zijn onder de volken. En op die grond ook het eerst geboorterecht ontvangen. En dus het koninklijke volk zijn onder de volkeren enzovoorts. Vandaar dat Matthäus 24 zegt, met een uitdrukking die ook nooit begrepen wordt, dat die dagen van die verdrukking verkort zouden worden. Want anders zou geen vlees behouden worden. Maar om der uitverkorenen wil, zullen die dagen verkort worden. En de eenvoudige gedachte is, van de 1260 dagen van de grote verdrukking gaat niks af. Die kunnen niet verkort worden, want er staat, weet ik hoe vaak, in de Bijbel. Zo is het, en God komt er niet op terug. Bovendien staat erbij dat hij daar niet op terugkomt, want er staat, het is vast besloten. En vele malen staat dat er, zowel in het Oude als het Nieuwe Testament. Zodat er maar één optie overblijft, die 1260 dagen, die 3,5 jaar, zijn de verkorte dagen. Dat wil zeggen, voor de overige volkeren, de niet uitverkoren om zo te zeggen, voor de overige volken duurt de verdrukking gewoon langer. En veel langer. Hoeveel langer? De 33 jaar dus weer. De 33 jaar dus weer, daar hebben ze weer. Een beetje verdrukking duurt trouwens 40 jaar. Dus vooruit, hè? In de Bijbel, een beetje verdrukking duurt 40. Nou ja, 40 dagen, maar in ieder geval een 40. En die hele bedeling overigens vanaf de opname van de gemeente, want dan begint officieel het gegooi in de glazen. Het klinkt tamelijk spiritistisch, en dat is ook zo bedoeld. We hebben altijd wat met glazen, hoor. Maar goed. Dan begint dat na de opname van de gemeente. En dan duurt het inderdaad 40 jaar tot aan het begin van de 1000 jaren. Dat is, het is ook inderdaad 40, alles bij elkaar. En verdeeld in eerst 7 en daarna nog 33. En nou moet je toch met een fatsoenlijke concordantie dat in de Bijbel terug kunnen vinden. Wat ik nu gezegd heb. 7 en 33, want dat komt vaak voor. En nog vaker dan dat je met een concordantie kunt vinden. Want soms staat het er niet precies bij. Maar moet je het uitrekenen. 7 en 33. Nou goed, daar hebben we het dus verder niet over. Maar vergis je dus niet. De oprichting van het beeld en het knielen voor het beeld, uiteindelijk onder dwang, dat is niet maar een kwestie van het midden van de 70ste week tot het einde ervan en alleen in Jeruzalem. Dat is een groot misverstand. Bovendien, dit beeld stond ook niet in Jeruzalem. Hier, Daniel 3. In Babel namelijk. Want de gedachte is dat wat in Jeruzalem gebeurt in het midden van de 70ste week, dat gebeurt later overal ter wereld, in alle grote steden namelijk, zoals in elk geval blijkt, wat mij betreft althans, uit Daniel 11. Het beeld wordt daar aangeduid als de God der sterkten. Men zou de God der sterkten in zijn standplaats eren. Namelijk, waar het ding ook staat, men zal het in zijn standplaats eren. En als die standplaats alleen maar Jeruzalem was, dan had het er wel gewoon bij kunnen staan. Maar het staat er niet bij. En het is ook een meervoud. De God der sterkten, vertaald Of in onze Statenvertaling staat het als de God Ma'uzin. En andere vertalingen, daar wordt het woord vertaald, de God der sterkten. Maar hetzelfde woord sterkten komt niet zo gek veel voor in de Bijbel, maar wel nog een paar keer in Daniel 11 zelf. En daar blijkt het gewoon de aanduiding te zijn van de diverse belangrijke steden, de hoofdsteden. Sterkten, zo heet het, een sterkte, een fort. Maar dat is precies hetzelfde. En de gedachte is dus dat er zulke beelden staan over heel de wereld. Maar uiteraard beginnend bij Jeruzalem. En dat is al in de 70ste week van Daniel. En daar komt het snel voorbij, al is 3,5 jaar wat mij betreft ook knap lang. Maar wat de volkeren betreft duurt echt één generatie. En het ding zal ongetwijfeld overal staan. Dat is trouwens niks bijzonders, want toen, die Duitser, hoe heet die ook weer? Die schilder, hoe heet die nou toch? Ja. Nou goed, wat doet hij nou? Maar toen deze macht vestigde over allerlei landen, toen hingen ineens onder andere overal in Nederland, alle verzoenlijke steden, hingen daar de portretten van die...
Schild.
Ik wilde zeggen snor, maar het lijkt me niet zo gepast. Hè? In elk geval. Dat begrijp je toch hopelijk. Dat is toch hoogst gebruikelijk om dat zo te doen. Bovendien, de portretten van de tegenwoordige koning, of hoe je het maar noemen moet, van Babel. Dus niet Arafat, maar Hussein, Saddam Hussein. Die hangen ook overal hoor, en veel meer dan levensgroot. Dat is heel normaal. En bovendien, het is niet zo'n leuke vergelijking. Ik bedoel het ook niet lelijk, maar als je in Nederland een officieel gebouw binnenloopt, dan hangt er ogenblikkelijk een portret van Hare Majesteit. De koningin. Ja, zo werkt zoiets nou eenmaal. En in die dagen, er staat een beeld van de koning van dat laatste rijk enzovoorts. En als men er voorbij komt, dan moet men iets roepen van Heil Arafat of zoiets. Ik bedoel, het portret moet gegroet worden. Zoiets. Nou, dat is dan nog terecht, broeder. Maar, wat ons betreft, wij staan er goed voor dan, hoor, in die dagen. Maar wat ik dus maar wil zeggen is dat we niet moeten verwachten dat het alleen maar een plaatselijke aangelegenheid is. Dat er één zo'n beeldje staat in die ene plaats alleen. Daar begint het mee. De eerste oprichting van het beeld. De eerste keer dat men voor zo'n beeld zal knielen enzovoort. Zal zijn inderdaad in het midden van de 70ste week van Daniel. Maar dat is het eind nog niet. Integendeel. Ik ben ook van mening en ik zeg het nu dus heel vrijblijvend. Dat kan namelijk niet anders. Ik ben van mening dat... Dit rijk pas goed gaat ontstaan na de 70ste week van Daniel. Namelijk, maar misschien heb ik dat vorige keer ook gezegd. Namelijk na dat wij allemaal weg zijn, die lastige christenen. Die lastige dogmatische conservatieve christenen die de ontwikkeling van de mensheid tegenhouden, de ontwikkeling van het denken. Die verhinderen dat de mens een hogere trap zou bereiken op de ladder van de evolutie. Die men voor dat doel ook dan eerst plat neerlegt. Maar goed, maar zoiets. Of die door, ik wil het wel wat mystieker zeggen. Die door hun aanwezigheid en daarmee door de aanwezigheid en werkzaamheid zelfs van de Heilige Geest. De werking van de duivel tegenhouden. Daarom beschouw ik deze dingen niet als gevaarlijk namelijk. Het gevaar is niet de geest van de antichrist. Het gevaar is dat wij de Heilige Geest niet hebben. Of dat wij de Heilige Geest hebben uitgeblust en bedroefd, enzovoorts. Het gevaar is niet de leugen, het gevaar is dat we de waarheid niet kennen. Dat begrijp je toch hopelijk, hè? Want al zouden we alle leugens ter wereld kennen, dan hebben we nog de waarheid niet, het schiet niks op. En als we de waarheid hebben en kennen, dan maakt het niet uit wat er op ons afkomt, want we zullen het herkennen als leugens. Door het met de waarheid te vergelijken. Dat is makkelijk genoeg. Daar is ook heel niks moeilijks aan. Daarom heb ik ook altijd gezegd. Je moet je niet bezighouden met de tegenstander. Of met dwaalleren. Of wat dan ook. Andere godsdiensten. Om te weten waar je voor waken moet. Hè, om je vijand te kennen. Dat is onzin. Daar hoef je allemaal niks van te weten. Je moet de Bijbel kennen. Zo is dat. En dan herken je de vijand vanzelf. En dat is waar het om gaat, hoor. Daar gaat het om. Nou goed. In elk geval, ik beschouw het dus helemaal niet als gevaarlijk. Het is gevaarlijk voor degenen die zich niet onderwerpen aan het woord Gods. Of zoals het gewoon in 2 Thessalonicenzen 2 staat. En er staat sterker dan ik eigenlijk durf te zeggen. Maar er staat, daarom zal God hen zenden. Ja, wij denken, de duivel zendt die. Er staat, daarom zal God hen zenden. Een kracht der dwaling. Omdat ze de leugen zouden geloven. Waarom dan? Wel omdat zij de liefde voor de waarheid niet hebben. Niet omdat ze de waarheid niet gekend hebben, maar omdat ze geen liefde voor de waarheid hebben. Want ik blijf van mening dat degenen onder ons ook, die liefde hebben voor de waarheid, die zullen de waarheid leren kennen. En dat is eigenlijk de mystiek achter de Bijbel en het functioneren van de Bijbel. Voor zover wij waarheid lief hebben, zal de waarheid zich in ons bekendmaken. Of voor zover wij wijsheid zoeken, zal de wijsheid zich laten vinden. Staat in de Bijbel. Wie zoekt zal vinden. Wat dan? Wat dan? Je autosleutels? Nee, de waarheid dan wel de wijsheid. En het is uiteraard gewoon hetzelfde, want van beide staat vast dat het Christus is. Nou, dat is het verhaal. Wijst men dat af, zegt God, ik zal hen zenden een kracht der dwaling dat zij de leugen zullen geloven. Het gevaar zit hem dus niet in de leugen, het gevaar zit erin dat wij de waarheid niet lief hebben. En anders niks. Nou goed. Dus inderdaad een wereldomvattende zaak, zoals ook hier in Daniel 3 blijkt, want het gaat om volken, natie en tongen. In Openbaring trouwens vervolgens ook, want het verschil zeg ik wel eens tussen Daniel en Openbaring is dat Daniel zich in het algemeen beperkt, dat bedoel de profetieën van Daniel, worden beperkt tot het Joodse volk en ook alleen maar het Joodse volk en specifiek Jeruzalem en verder niet. En Openbaring heeft daar, gaat er niet verder op in, maar gebruikt alleen het chronologisch schema, zal ik maar zeggen, van Daniel en bouwt daarop verder, bouwt dat uit en past het toe niet op het Joodse volk, want het Joodse volk kom je in Openbaring eigenlijk nauwelijks tegen. Doe maar een schriftplaats van. Waar dan? Kom je niet tegen. Want in Openbaring gaat het over de volkeren. Het grootste deel van Openbaring, in elk geval het belangrijkste deel van Openbaring, spreekt niet over de gebeurtenissen in de 70ste week, maar over de gebeurtenissen na de 70ste week van Daniel. Echter, de gebeurtenissen van na de 70ste week van Daniel vinden allemaal een aanleiding, een oorsprong, of hoe je dat maar zeggen mag, in, dan wel rond de gebeurtenissen in de 70ste week van Daniel. En daarom vind je er uitgebreide verwijzingen naar. Maar dat is het verschil. In de Openbaring blijkt dus helemaal duidelijk dat het gaat om heel de wereld, de volkeren der aarde die verleid zouden worden. En hier in Daniel trouwens bij gelegenheid ook, want per slot gaat het om wereldrijken. Grote wereldrijken. Maar het is, in wezen is het nog bijzaak ook in Daniel, want in Daniel gaat het in de eerste plaats natuurlijk om wie de macht heeft over Jeruzalem. En dat is dan een wereldrijk, maar goed. Maar het aspect van die volkeren, dat kom je pas uitgebreid tegen in Openbaring. En een klein beetje in de tweede helft van Daniel 11 en eventueel de laatste verse van Daniel 12. Waar we namelijk zijn buiten Israël en onder de volkeren en bovendien voorbij het einde van de 70ste week van Daniel. Al is het dan ook niet meer dan 75 dagen. Heb je dat nog? Ja, ik leg het toch niet verder uit, dus dat kan nou helemaal niet. Hè? Nou, even terug naar Daniel 3. Want wat ik er nog van wil zeggen, is in de aanleiding van vers 4. Want daar staat dat beeld, voorstellende, dan wel gewijd aan Nebukadnezar. Neppie. Ja. En in vers 4 staat, en een heraut riep met kracht. Wel nu, dat beeld staat voor de koning van het Rijk. En we vinden hem terug in de eerste helft van Openbaring 13. Het beest uit de zee dan wel de afgrond. De man met zijn kracht, een troon, een grote macht. Heb je dat? En het tweede beest uit Openbaring 13, zijnde de antichrist, zijnde degene die sprak als de draak, zijnde degene die maakte dat de mensen, de volkeren, knielden voor het eerste beest, dan wel zijn beeld. Die vinden we hier terug in vers 4. Namelijk een heraut riep met kracht. Daniel 3 was het, hoor, nog steeds, ja. Of weer. Vers 4. En een heraut riep met kracht. Hij is degene die vertelt dat iedereen moet knielen voor dit beeld. Hij mij de gelegenheid geeft om erop te wijzen dat wij die figuur van die antichrist, die tweede beest, dus het openbaring 13, die vinden wij in Daniel en in de profetieën in het algemeen niet terug. Dat hoeft ook niet, omdat het in de profetieën niet in de eerste plaats gaat om de persoon in kwestie, maar om de functie in de eerste plaats. En waar het om gaat, is de functie van de machthebber over dat laatste wereldrijk. En het probleem wat wij dus bij de bestudering van de Bijbel hebben, is dat we in openbaring 13 ineens de draad kwijtraken en ons afvragen, wie is nou de echte machthebber, de eerste of de tweede? Het beest uit de zee of het beest uit de aarde? Daarna zouden we systematisch de verschillen moeten opschrijven. En dat valt niet mee, want er zijn niet zoveel verschillen, er zijn meer overeenkomsten. Want het hele punt is dat die twee figuren uit openbaring 13... in Daniel en andere profetieën gewoon niet van elkaar onderscheiden worden. Met andere woorden, als je niet uit openbaring wist dat het om twee personen gaat, dan zou je dat uit de andere profetieën niet opmaken. Maar als je het één keer weet, vind je ze wel degelijk in de oudere profetieën, met name die van Daniel, terug. Waaronder hier in Daniel 3 vers 4. Want je leest er zo overheen. Kan ons wel schelen wie dat roept met kracht. Het zijn toch de woorden van Nebukadnezar en ze dienen Nebukadnezar. Maar het was een heraut. En dat betekent een heraut, wat een heraut is? Iemand die met kracht roept. Toch of niet?
De dorpsomroeper,
ja. Precies. Elk dorp heeft er een. Een dorpsomroeper en een... die bedoel ik ook. En soms is dat dezelfde. En dat is hier ook het geval, zuster. Want heb ik tenminste weer wat onvriendelijks gezegd over de duivel. Want bij nader inzien, over hem gaat het eigenlijk, hoor. Maar goed. Maar dit is die stem. Hetgeen mij ook de gelegenheid geeft om dan meteen te zeggen dat wij in Daniel 7 en in Daniel 8 lezen over één hoorn, zijnde één koning. Altijd dezelfde, de koning van Babel. Koning van het laatste wereldrijk. En daar staat er, en hij had de mond grote dingen sprekende. En dan lezen wij alsof er staat, die koning spreekt dus grote dingen. Toch? Maar er staat, hij had de mond grote dingen sprekende. Dat lezen we dan vervolgens in openbaring 13, de beest uit de zee. En daar staat het al iets uitgebreider, daar staat, hem werd een mond gegeven die grote dingen sprak. Maar daar denken we niks mis, want die term kennen we uit Daniel. Die koning spreekt dus grote dingen. Maar er staat, hem werd een mond gegeven die grote dingen sprak. En dan nog verder in openbaring 13, dan staat er ineens, en er werd een ander beest gezien uit de aarde. En hij had twee hoornen als van een lam, hij leek dus op Christus. En hij sprak als de draak. En hij spreekt inderdaad, ja. Want hij verleidt degenen die op de aarde wonen en dat soort dingen meer. Met andere woorden, hij is die mond. En dan met terugwerkende kracht. Want u weet nog wat wij vroeger leerden op de zonderschool. Je moet het Oude Testament lezen in het licht van het Nieuwe. En niet andersom. Dat kan trouwens niet, want oude is duisternis vergeleken bij het Nieuwe. Dus je leest het Oude in het licht van het Nieuwe. En dan lees je dus weer Daniel 7 en dan lees je over een hoorn. Hij had een grote mond. Hij had een mond grote dingen sprekende en dan weet je ineens dat dat een andere persoon is. Heb je dat? En dan heb je er dus toch twee. Dat maak je uit Daniel niet op, maar wel uit openbaring 13. En dan zie je weer hoezeer het waar is dat deze profetieën van Daniel verzegeld zijn, verborgen zouden worden tot de tijd van het einde enzovoorts. Maar sinds de tijd van het einde begonnen is, in de dagen van onder andere Johannes en dus ook de openbaring, wordt inderdaad de sluier opgelicht en zo zit dat, hè. En wat je in Daniel niet vindt, vind je alsnog in de Nieuwtestamentische profetie. En daarna vind je het prompt alsnog in Daniel terug. Hier ook. Want er was een heroot die riep met kracht. Ja, dat moet wel met kracht geweest zijn, anders kan niemand het verstaan. Weet u wel. Maar, dus, dat hoeft er niet bij te staan, maar het staat erbij. Toch? Omdat het een verwijzing is naar die mond die grote dingen spreekt. Bovendien, van die figuur staat in Openbaring 13, hij sprak als de draak en daarna staat er, hij oefende alle macht van het eerste beest in de aanwezigheid van hetzelfde en die macht kwam van de draak. En dat is nog steeds de duivel, want het staat erbij. Met andere woorden, die grote kracht van deze heraut is gewoon de kracht van de antichrist. Die immers zou zorgen dat de mensheid zou knielen voor dat beeld en dus voor deze laatste koning. Daar gaat het om. En als men het niet doet, zal men gedood worden. Hetgeen wordt toegepast hier op deze drie vrienden. Sadrach, Mesach en Abednego. Joodse mannen die hun knieën niet buigen voor het beeld. En die dus het teken van het beest niet krijgen, zal ik maar zeggen. En die dus gedood zouden moeten worden. En onder ons gezegd, als je dood bent kun je niet kopen en verkopen. Dus zo verschillend was het nou ook weer niet hoor. Openbaring 13, toch? Nou goed. Wat er gebeurd is, ze worden in het vuur geworpen. Dat was ook aangekondigd. En het gebeurt ook. Niet dat ik de ernst van het verhaal niet zie, maar ik vind het wel vermakelijk. Die drie moeten in het vuur geworpen worden, maar die blijven gewoon leven. Die lopen heel laconiek, wat pratend door de oven heen en weer, zal ik maar zeggen. Zo staat het ook beschreven. En de mensen die hen erin moesten gooien, die worden gedood. Zodat je maar weer ziet, degene die de oven opstoken, die zullen daardoor zelf vergaan, zullen gedood worden. En degene die vervolgd worden, zullen niettemin overleven. En dat is precies wat je in Openbaring uitgebreid leest, namelijk, want hoe het ook zij, de afloop van het verhaal is bekend. De gelovigen zullen overleven, eventueel voor zover ze gestorven zijn, zullen ze opgewekt worden aan het eind van het verhaal. Dus het verhaal blijft gewoon, zij zullen leven. En met hem de 1000 jaren binnengaan, zo staat het er ook, hè. En de ongelovigen zullen weggedaan worden, zullen omkomen in de verdrukking. We zullen er zelf de prooi van worden. Zo staat het hier ook laconiek beschreven. Ik vind het trouwens sowieso een laconiek verhaal. Want ik denk altijd dat Nebukadnezar een Groningse moeder had. Groningse. Nee, dat meen ik. Want er staat in vers 24, toen ontzette zich de koning Nebukadnezar en hij stond op in der haast. Voor langzaam verteld dus, maar, hè? Maar voor de Groninger is dat heel snel hoor. Flegmatieke jongens, dat weet u toch hè. Hij stond op in der haast, ongeveer net zo snel als dat je het zegt. Hij stond op in der haast, antwoordde en zeide tot zijn raadsheren, hebben wij niet drie... Verstaan het toch? Hebben wij niet drie mannen in het midden des vuurs gebonden zijnde geworpen? En zij antwoordde zeiden tot de koning. Het is gewis, o koning. Ze rekenen het nog snel even na. Ik vind het echt een grap. Eerlijk waar. Hoe dat hier gaat dan. We hebben toch drie. Ja, dat, inderdaad. Inderdaad. Zal hem iets overkomen wezen, is dat hem. Nou goed. Hij antwoordde en zeide, ziet, ik zie vier mannen loswandelende in het midden des vuurs en er is geen verderf aan hen. En daar lach je om en ik weet dat er zijn die zeggen, dat mag je hier niet doen. Maar als ik over dezelfde situatie lees, precies dezelfde situatie, van de toekomst natuurlijk, dan kom ik dezelfde situatie lees in Psalm 2. Daar staat er, waarom woeden de volken, waarom bedenken de natie in ijdelheid, zij beraadslagen tezamen tegen God en zijn gezalfde. Zij beraadslagen tezamen. In het Engels heet dat to share. To share. Wat men dan vertaalt met samen delen. Secreet van de Maitreya. Maar hoe gaat het nou niet over, hè? Het credo van de... Goed, laat maar zitten. Maar zij beraadslagen tezamen. Hoe zo'n volkenbond? Dan heb je de volkeren bij elkaar. Eén. In een opstand, in een vijandschap tegen God. En God reageert net zo ongeveer als Nebukadnezar. Net zo flegmatisch. Hè? Ja. Die zegt, ik toch heb mijn koning gesteld over Sion. En die koning die zegt, inderdaad, tot mij is gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Nou, dan is er dus niks mis. En dus staat er dan, en die in de hemel woont, die zal lachen, de Heere zal hem bespotten, enzovoorts. En in zijn grimmigheid zal hij tot hen spreken, in zijn toorn zal hij hen verschrikken, enzovoorts. En als het een keer zo over is, dan zal de Heer Jezus zelf, de echte Messias, wil de echte Messias opstaan. Ja, natuurlijk, dat is waar het over gaat hoor. En die zal met zijn ijzeren scepter, hoezo ijzeren tenen, enzovoorts. Hè? En een ijzeren spies, dan wel een lemmer van zijn de spies, hoe was het ook weer, 600 sikkelen ijzer of zoiets. De Heer zal hen in stukken slaan met zijn ijzeren roede als een pottenbakkersvat. Daar heb je het ijzer en het leem bij elkaar, vind ik ook altijd aardig. Psalm 2. Dat wil zeggen, de Heer zelf spot ermee. Wij nemen het serieus, wellicht. Meestal omdat we er bang voor zijn. En dat nu is ten onrechte. Wij zouden daar niet bang voor zijn. Zij, die gelovigen in die dagen overigens ook niet. Zij zouden er niet bang voor zijn. Want zoals Johannes al zei, in ditzelfde verband, in verband met Antichrist. Hij zei, degene die in ons is, is meerder dan degene die in de wereld is. En hij had het over, degene die in ons is, dat is de Heilige Geest. En degene die in de wereld is, dat is de geest van de Antichrist. Lees het maar na in Johannes 4, staat dat. En 2 Thessalonicense, wat hem wederhoudt, weet gij. Hoezo? Hij kan niet tegen ons op. Of wij hebben een geestelijke wapenrusting en om te staan tegen de listige omleidingen des duivels. Of in Christus zijn wij meer dan overwinnaars. Maar ja, als je die geestelijke wapenrusting niet kent en je kent Christus niet. Het zij absoluut dan wel relatief. Ja, dan ben je kwetsbaar natuurlijk. Maar dat ligt niet aan die gevaarlijke tegenstander. Dat ligt aan jezelf. Zie. En dus, wij zouden dat niet zo serieus nemen. Het is serieus voor de wereld. Het is serieus voor degenen die achterblijven straks. Maar niettemin, het is het werk Gods. God laat dat tamelijk actief gebeuren. Het is het gevolg op de oude geschiedenis. De geschiedenis namelijk waarbij Israël en de volkeren, alle volkeren, de Messias verwierpen. Ondanks de tekenen, de vele gewisse kentekenen, of hoe ze maar heten mag. Hè? Ondanks dat God zelf medegetuigde met vele wonderen en tekenen, of hoe het maar heten mag. Maar ze hebben hem verworpen. Dan zegt de Heer, nou, als je mij niet wil hebben, punt 1. Dan verdwijn ik. Trek ik mij terug. En dat is tot op heden het geval. En vervolgens is het verhaal, en als je mij niet wil hebben. Nou ja, dan ben je overgeleverd aan de overste deze wereld. Die nu tegengehouden werd afgelopen bijna 2000 jaar. Omdat de Heer toch uit de wereld eerst een volk verzamelt voor zijn naam. Maar op het moment dat dat voltooid is, en het werk Gods uit onze dagen voltooid is, dan verdwijnt de gemeente hier, enzovoorts. En is de wereld overgeleverd aan degene voor wie ze gekozen hebben. Zij het dan passief, maar ze hebben ervoor gekozen. En dan gaat het verhaal gewoon verder. En zeg niet dat het onrechtvaardig is, want de Bijbelse waarheid, die ik vaak moet uitleggen omdat weinigen hem begrijpen, maar de Bijbelse waarheid is dat wie de waarheid zoekt, zal de waarheid vinden. Dat geldt voor iedereen, voor alle mensen, waar ook ter wereld. Toen kende ik een zuster die zei, maar hoe moet het nou met al die boeddhisten enzovoort? We hebben maar geluk dat we in een christelijk land geboren zijn. Hoe moet het met die boeddhisten? Mijn antwoord is zonder enige aarzeling. Als er zijn die de waarheid zoeken, zullen ze het evangelie ontvangen. Te vrezen valt echter dat men daar in het algemeen helemaal de waarheid niet zoekt. Op een enkele uitzondering daar. Maar zo is dat nou eenmaal. Ja. En onder ons gezegd. Dezelfde zuster loopt tegen Maitreya op. Die beweert de Christus te zijn, niet alleen van de christenen, maar ook van de boeddhisten. Zie daar, voor haar is het probleem opgelost en zij volgt voortaan Maitreya. Zo zit het gewoon. Want dat komt beter in de kraan te pas. Want zij heeft zo'n meelij met al die mensen die dan straks in de grote verdrukking zouden omkomen en zo. Dat kan toch niet echt goed zijn. Ja, dat kan wel goed zijn. Waar men de Heer afwijst, waar men de waarheid niet zoekt, komt men in het oordeel. En dat gebeurt dus ook inderdaad. Met andere woorden, wij zouden daar eigenlijk niet eens meelijden mee moeten hebben, mogen hebben, al begrijp ik die gevoelens heel goed, die heb ik zelf ook. Maar neem niet weg dat de Bijbel daar heel rechtlijnig in is en zegt, het is de consequentie van de keuze die men nou eenmaal zelf gemaakt heeft. En hoe dan ook, wie wil, kan nu nog tot geloof komen, hoort bij de gemeente, verdwijnt mee met de opname van de gemeente. En wie dan wil, kan tot geloof komen, enzovoorts. En zal bewaard worden, inderdaad, in die uren der verzoeking, zal ik maar zeggen. Zoals deze wordt uitgebeeld in deze drie vrienden. Die in het vuur geworpen werden, weet u nog wat Antichrist doet? Er zal vuur uit de hemel, nou ja, goed, zenden. Ga ik me niet verder op in. Maar in elk geval, in die dagen zal er weliswaar vervolging zijn, maar zoals met deze drie vrienden het geval is, de Heer is bij hen. Want het zijn de dagen van de toekomst en dus presentie, aanwezigheid, parousia, zijn de dagen van de toekomst van de Zoon des Mensen. De Heer zal hen bewaren, de Heer zal hen beschutten, enzovoorts. Dat is wat het is. Niettemin, ik zou het niet graag willen ruilen met de gelovigen die in die dagen leven, moet ik je eerlijk zeggen. En een helemaal een laatste opmerking aan het slot. Als ik zo zonder meer de Bijbelse geschiedenis, de heilsgeschiedenis kennende, zou mogen kiezen in welke tijd ik had willen leven, was het vandaag. Dus, we hebben niks te klagen. De mooiste bedeling die er is, de hoogste roeping en bestemming, heerlijkheid voor de gelovigen enzovoorts. En dan niet in de dagen van de middeleeuwen, in de duisternis, of in de dagen van de reformatie met zijn vervolgingen. Laat staan de dagen van het Romeinse Rijk, toch? Maar deze laatste dagen waarin wij leven in een tolerante wereld, waar alles op de helling staat, waar men op grond daarvan ons vrijlaat om te geloven wat we willen. En voordat de volgende fase komt, namelijk de vervolging van al die orthodoxe christenen, zijn wij weg. Doei. Toch? Zo is het toch of niet? Laconiek. Weggerukt tot God en zijn troon. Met andere woorden, als daarna deze figuren geoordeeld zullen worden, de macht van Babel gebroken zal worden, zal het zijn door ons. Vergis je me niet, daar zullen we ons de komende decennia mee bezighouden. Toch? Dat is een reëel Bijbelse waarheid hoor. Nou goed, wij moeten het daarbij laten, want het is de allerhoogste tijd. Ja. Zullen we danken? Trouwe Hemelse Vader, we zeggen u dank dat wij u mogen kennen en mogen leven in deze bijzondere tijd. In de bedeling, de huishouding der genade. Waarbij wij deel hebben gekregen aan die gemeente van eerstelingen die in de hemel is opgeschreven. We danken u dat we deze hemelse roeping deelachtig zijn en mogen uitzien naar een heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. We danken u dat we ook mogen uitzien naar die dagen waarin u uiteindelijk uw heerlijkheid ook aan de wereld, aan de volkeren zult openbaren. Wij danken u dat die dingen die nu nog verborgen zijn en waaraan wij deel mogen hebben, straks geopenbaard zullen worden in deze wereld. Wij danken u voor het voorrecht dat we op de hoogte gebracht worden van uw plannen. Dat u ons uw wegen bekend maakt. Dat u ons tevoren zegt wat u zult gaan doen. Opdat wij ons daarbij zouden bepalen en bovendien, opdat wij daardoor zouden vertroost worden. Wij danken u daarom dat we ook deze avond uw woord mochten openen en mochten horen over uzelf en over het werk wat u in de toekomst zult volbrengen. Ondanks de activiteiten van de tegenstander. We danken u dat die korte tijd die dan zal passeren, zal leiden tot de openbaring van uw heerlijkheid en de openbaring van uw troon. We bidden u, Vader, of u ons wilt bewaren van dezezelfde boze. Of u ons inderdaad wilt aangorden met uw kracht. Omdat we zouden staan en stand houden tegen de listige omleiding des Satans. We danken u dat u dat doen wilt. En dat u ons bewaart in overeenstemming met uw belofte en uit de rijkdom van uw genade. Amen. Daniel 4, eveneens weer een uitgebreid hoofdstuk, terwijl het eigenlijk maar een kort verhaal is. Daniel 4, waar staat de koning Nebukadnezar aan alle volken, natie en tongen die op de ganse aardbodem wonen, uw vrede worden vermenigvuldigd. Het behaagt mij te verkondigen de tekenen en wonderen die de Allerhoogste God aan mij gedaan heeft. Hoe groot zijn zijn tekenen en hoe machtig zijn wonderen. Zijn rijk is een eeuwig rijk en zijn heerschappij is van geslacht tot geslacht. Ik, Nebukadnezar, gerust zijnde in mijn huis en in mijn paleis groenende, zag een droom die mij vervaarde. En de gedachten die ik op mijn bed had en de gezichten mijns hoofds beroerden mij. Daarom is er een bevel van mij gesteld dat men voor mij zou inbrengen al de wijzen van Babel, opdat zij mij de uitlegging van die droom zouden bekendmaken. Toen kwamen in de tovenaars, de sterrenkijkers, de Chaldeeën en de waarzeggers. En ik zeide de droom voor hen, maar zij maakten mij zijn uitlegging niet bekend. Totdat ten laatste Daniel voor mij inkwam, wiens naam Belsazar is, naar de naam mijns gods, in wien ook de geest der heilige goden is. En ik vertelde de droom voor hem, zeggende: Belsazar, gij overste der tovenaars, terwijl ik weet dat de geest der heilige goden in u is en geen verborgenheid u zwaar is, zo zegt de gezichten mijns drooms die ik gezien heb te weten zijn uitlegging. De gezichten nu mijns hoofds op mijn leger waren deze. Ik zag en ziet, er was een boom in het midden der aarde en zijn hoogte was groot. De boom werd groot en sterk en zijn hoogte reikte aan de hemel en hij werd gezien tot aan het einde der ganse aarde. Zijn loof was schoon en zijn vruchten vele en er was spijze aan dezelfde voor allen. Onder hem vond het gedierte des velds schaduw en de vogelen des hemels woonden in zijn takken en alle vlees werd daarvan gevoed. Ik zag verder in de gezichten mijns hoofds op mijn leger en ziet een wachter, namelijk een heilige, kwam af van de hemel, roepende met kracht en aldus zeggende: houd die boom af en kapt zijn takken af, stroopt zijn loof af en verstrooit zijn vruchten, dat de dieren van onder hem wegzwerven en de vogelen van zijn takken. Doch laat de stam met zijn wortelen in de aarde en met een ijzeren en koperen band in het tedere gras des velds en laat hem in de dauw des hemels nat gemaakt worden en zijn deel zijn met het gedierte in het kruid der aarde. Zijn hart worden veranderd dat er geen mensenhart meer zij en hem worden eens beestenhart gegeven en laat 7 tijden over hem voorbij gaan. Deze zaak is in het besluit der wachters en deze begeerte is in het woord der heiligen, opdat de levenden bekennen dat de Allerhoogste heerschappij heeft over de koninkrijken der mensen en geeft ze aan wie hij wil, ja, zet daarover de laagste onder de mensen. Deze droom heb ik, koning Nebukadnezar, gezien. Gij nu, Belsazar, zegt de uitlegging van dien, terwijl al de wijzen mijns koninkrijks mij de uitlegging niet hebben kunnen bekendmaken. Maar gij kunt wel, terwijl de geest der heilige goden in u is. Toen ontzette zich Daniel, wiens naam Belsazar is, bij een uur lang en zijn gedachten beroerden hem. De koning antwoordde en zeide: Belsazar, laat u de droom en zijn uitlegging niet beroeren. Belsazar antwoordde en zeide: mijn heer, de droom wedervaren uw hateren en zijn uitlegging uw wederpartijders. De boom die gij gezien hebt, die groot en sterk geworden was en wiens hoogte tot aan de hemel reikte en die over het ganse aardrijk gezien werd en wiens loof schoon en wiens vruchten vele waren en waar spijze aan was voor allen, onder wie het gedierte des velds woonde en in wiens takken de vogelen des hemels nestelden, dat zijt gij, o koning, die groot en sterk zijt geworden. Want uw grootheid is zo gewassen dat zij reikt aan de hemel en uw heerschappij aan het einde des aardrijks. Dat nu de koning een wachter, namelijk een heilige, gezien heeft, van de hemel afkomende, die zeide: houd deze boom af en verderft hem, doch laat de stam met zijn wortelen in de aarde en met een ijzeren en koperen band in het tedere gras des velds en in de dauw des hemels nat gemaakt worden en dat zijn deel zijn met het gedierte des velds, totdat er 7 tijden over hem voorbij gaan. Dit is de beduiding, o koning, en dit is een besluit des Allerhoogsten, het welk over mijn heer, de koning, komen zal. Te weten, men zal u van de mensen verstoten en met het gedierte des velds zal uw woning zijn, en men zal u het kruid als den ossen te smaken geven, en gij zult van de dauw des hemels nat gemaakt worden, en er zullen 7 tijden over u voorbij gaan, totdat gij bekent dat de Allerhoogste heerschappij heeft over de koninkrijken der mensen, en geeft ze wien hij wil. Dat er ook gezegd is dat men de stam met de wortelen van die boom laten zou, uw koninkrijk zal u bestendig zijn nadat gij zult bekend hebben dat de hemel heerst. Daarom, o koning, laat mijn raad u behagen en breek uw zonde af door gerechtigheid en uw ongerechtigheden door genade te bewijzen aan de ellendigen of er verlenging van uw vrede mocht wezen. Dit alles overkwam de koning Nebukadnezar. Want op het einde van 12 maanden, toen hij op het koninklijk paleis van Babel wandelde, sprak de koning en zeide: is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb tot een huis des koninkrijks, door de sterkte mijner macht en ter ere mijner heerlijkheid? Dit woord nog zijnde in des konings mond, viel er een stem uit de hemel: u, o koning Nebukadnezar, wordt gezegd, het koninkrijk is van u weggegaan. En men zal u van de mensen verstoten, en uw woning zal bij de beesten des velds zijn. Men zal u gras te smaken geven als de ossen, en er zullen 7 tijden over u voorbij gaan, totdat gij bekent dat de Allerhoogste over de koninkrijken der mensen heerschappij heeft, en dat hij ze geeft aan wie hij wil. Terzelfde uren werd het woord volbracht over Nebukadnezar, want hij werd uit de mensen verstoten en hij at gras als de ossen. En zijn lichaam werd van de dauw des hemels nat gemaakt, totdat zijn haar wies als der arenden en zijn nagelen als der vogelen. Ten einde deze dagen nu hief ik, Nebukadnezar, mijn ogen op ten hemel, want mijn verstand kwam weer in mij en ik loofde de Allerhoogste en ik prees en verheerlijkte de eeuwig levende, omdat zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij en zijn koninkrijk is van geslacht tot geslacht. En al de inwoners der aarde zijn als niets geacht en hij doet naar zijn wil met het Heer des hemels en de inwoners der aarde, en er is niemand die zijn hand afslaan of tot hem zeggen kan: wat doet gij? Terzelfde tijd kwam mijn verstand weder in mij, ook kwam de heerlijkheid mijns koninkrijks, mijn majesteit en mijn glans weder op mij, en mijn raadsheren en mijn geweldigen zochten mij, en ik werd in mijn koninkrijk bevestigd, en mij werd groter heerlijkheid toegevoegd. Nu prijs ik Nebukadnezar en verhoog en verheer de koning des hemels, omdat al zijn werken waarheid en zijn paden gerichten zijn, en hij is machtig te vernederen degene die in hoogmoed wandelen. Tot zover. Ik vind altijd een leuk hoofdstuk voor degene die beweren dat heel de Bijbel geschreven zou zijn door Joden. Of door Israëlieten. Want dit hoofdstuk dan toch in elk geval werd geschreven door een heiden. En wat voor een? Door Nebukadnezar zelf, namelijk. Het is merkwaardig genoeg overigens. Niet alleen omdat het in de Bijbel zo uitzonderlijk is, maar in het bijzonder vervolgens ook omdat de koning inderdaad niet zulke prettige dingen te vermelden heeft over zichzelf. Tegenwoordig is ook dat degenen die gewend zijn kritiek te leveren op het boek Daniël, dat wil zeggen niet zozeer op de inhoud, maar op de oorsprong van het boek als zodanig, dikwijls ook wijzen naar dit hoofdstuk en zeggen dat het ondenkbaar is dat iemand als Nebukadnezar, punt 1, iets dergelijks over zichzelf geschreven zou hebben. Punt 2, dat hem iets dergelijks zou zijn overkomen, want zou het definitief het einde van zijn koninkrijk betekend hebben, enzovoorts. Ik laat dat soort argumenten maar voor wat ze zijn. Integendeel, ik denk dat als Nebukadnezar inderdaad geconfronteerd is geworden met de wil Gods en met de profetieën Gods, en dat is ongetwijfeld ook het geval, dat hij dan ook wel in staat is om deze dingen over zichzelf te schrijven. Aardig is bovendien dat, hoe moet ik dat nou netjes zeggen, zonder dat het weer verkeerd uitgelegd wordt. Aardiger van dit hoofdstuk vind ik dat ze onbekend is. Dat wil zeggen, het is niet onbekend, want het staat gewoon in de kinderbijbel. Dat in tegenstelling tot bijvoorbeeld Daniël 7 of Daniël 8, Daniël 9, Daniël 10, 11, 12. Nee, komt allemaal niet voor. Daniël 5 nog net wel. U weet wel, het handschrift op de muur enzovoorts. En Daniël 6 ook, Daniël in de leeuwenkuil. Want het is natuurlijk een prachtig verhaal voor kinderen die gewend zijn aan sprookjes. Dus zo'n verhaal valt daar wel ongeveer tussen, denk ik altijd. Maar het komt nog net allemaal voor. Maar dit hoofdstuk, dat kan ook nog. Maar het eigenaardige is dat waar wij geconfronteerd worden met het meer profetische aspect van het boek Daniël, daar wordt ineens dit hoofdstuk overgeslagen. Ik zeg dat a titre personeel. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Hij zegt als een persoonlijk getuigenis, broeder, het heugt mij niet, dat betekent niks, want ik heb een slecht geheugen, maar het heugt mij niet dat ik ooit over dit hoofdstuk heb horen spreken. En voor zover ik in bijbelcommentaren gelezen heb over dit hoofdstuk, waren het commentaren van de Jehova's getuigen, de Zevendaags Adventisten en nog zowat uit de zogeheten historische school. Ga ik nou niet uitleggen wat dat nou weer is, hè. Misschien dat ik er later nog eens op terugkom. Maar in ieder geval, in eigen kring heb ik het nooit gehoord. Dat kan aan mij liggen natuurlijk. Maar ik herinner me dat echt niet. De reden daarvoor weet ik ook wel. De reden daarvoor is dat dikwijls gedacht wordt dat wij dit hoofdstuk uit de profetieën kunnen missen. Om de eenvoudige reden dat wij hier in dit ene hoofdstuk zowel de profetie als de vervulling van de profetie vermeld vinden. Waarna we die gewoon tegen elkaar wegstrepen. Want voor zover de profetie is, is het al vervuld, dus gaat het ons verder niet meer aan. En dan houden we alleen het leuke verhaal over van die boom die afgehouden wordt en een droom enzovoorts. En het past in het sprookjesachtige karakter van de geschiedenissen van Daniël, zeg ik dan maar laconiek. Hè? Nee, het klinkt soms wat lelijk als ik het zo zeg, maar ongeveer zo zit het wel. Want echt waar, zo wordt me dikwijls met dit hoofdstuk omgesprongen. Dat is trouwens nog tamelijk netjes, moet ik u zeggen. Want in de meeste gevallen besteedt men sowieso geen aandacht aan het profetisch woord. Laat ik dat er dan maar eens bij vertellen. Je mag al blij zijn als het al gebeurt. Maar toch is dit een belangrijk hoofdstuk. Namelijk, niet zozeer uiteraard omdat deze profetie vervuld werd aan de persoon van Nebukadnezar, maar om de doodeenvoudige reden dat daarmee de profetie niet definitief vervuld is. Want wij zouden toch gewend moeten raken aan de gedachte dat zoveel profetieën in de Bijbel, en zelfs in het algemeen de belangrijkste profetieën van de Bijbel eigenlijk altijd, meer dan één vervulling of toepassing krijgen. Het woord vervulling gebruik ik dan liever niet, en dat ik het toch noem, is omdat de Bijbel het toch ook zo noemt. Want het punt is namelijk dat deze profetie weliswaar vervuld werd aan de persoon van Nebukadnezar, maar dat betekent helemaal niet dat die profetie daarmee zijn betekenis verloren heeft, of niet alsnog, en zelfs veel gedetailleerder, vervuld zou worden in de toekomst. En ik bedoel ook inderdaad in wat nu nog toekomst is. Want dat is waar de profetie over gaat. En om dan maar eens een eenvoudig voorbeeld te geven van dit beginsel. Wij kennen in elk geval, het is meest voor de hand liggend om dat nu aan te halen, wij kennen in elk geval uit de Bijbel profetieën over de aanstaande verwoesting van Jeruzalem. En in het algemeen kan rustig gezegd worden dat die profetieën 3 keer vervuld zouden worden. En de laatste is pas de uiteindelijke en echte. We zitten moeilijk. Er wordt immers aangekondigd de verwoesting van Jeruzalem en daarmee van de Joodse staat vanwege het ongeloof van Jeruzalem en de Joodse staat. En het werd vervuld in elk geval in 587 voor onze jaartelling. Dus laten we zeggen in de dagen van Daniël, al lezen we er verder in Daniël niks over. Namelijk toen Nebukadnezar voor de 3de maal voor Jeruzalem verscheen en toen inderdaad de stad verwoest en de tempel liet verbranden. We hebben het daar al eerder over gehad hier, dus ik kom er daar niet op terug. Neem niet weg dat diezelfde profetieën over de verwoesting van Jeruzalem en de Joodse staat op grond van ongeloof net zo goed vervuld werden in het jaar 70 van onze jaartelling. Niet door Nebukadnezar en de Babyloniërs, maar door Titus en de Romeinen. Ongeveer op dezelfde manier. Het was eerst Nebukadnezar die voor Jeruzalem verscheen aan het hoofd van de troepen van zijn vaders leger. De man die later de koning zou worden van het Babylonische Rijk. Maar het was later ene Titus die later keizer zou worden. Maar hij kwam voor de poorten van Jeruzalem en leidde de Romeinen, het toenmalige wereldrijk. En Jeruzalem werd inderdaad verwoest en de Joodse staat werd vernietigd. Dat is 2 keer. Hetgeen vele... voor vele aanleiding is om dus de profetieën over een toekomstige verwoesting van Jeruzalem weg te redeneren. Men neemt niet weg dat de verwoesting van Jeruzalem alsnog moet plaatsvinden in de toekomst. Schrik maar niet, maar zo langzamerhand ben ik niet zo erg terughoudend meer. En dus zeg ik nou gewoon, als je het mij vraagt in 2003, zou dat moeten gebeuren. Maar daar heb ik het straks misschien nog over even, hè. En anders later, naar aanleiding van Daniël 9, dat doet er nou verder niet de zaken. Maar Jeruzalem zou alsnog verwoest worden, want in onze dagen hebben wij weer van doen met een Joodse staat en een Joodse stad in ongeloof. En het kan, het moet onvermijdelijk leiden tot het weer van kracht worden. En dus ook tot, moet het leiden tot de vervulling van de profetieën over verwoesting van Jeruzalem. Het kan trouwens niet missen, want Daniel 9 spreekt over de verwoesting van Jeruzalem aan het einde van de 70ste week van Daniel. Daar hebben we het dus nog wel over. Maar aangezien die 70ste week nog steeds niet begonnen is. Nou, als je het mij vraagt over een paar maanden. Maar als je me niet vraagt, zeg ik ook niks. Want ik weet het ook niet echt zeker. Maar veel vermis kan het nooit zijn natuurlijk. Hè. Maar aangezien die 70ste week nog niet gekomen is. Is de vervulling van die profetie dus nog toekomst. En daarnaast hebben we in elk geval voor iedereen zonder meer duidelijk Zacharië 14. Waar staat dat de Heer ooit op een bepaalde dag, te dien dagen namelijk, zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, maar er staat wel bij dat het de dag is van de verwoesting van Jeruzalem. Wanneer wij dus verwachten dat de Heer in de toekomst zal verschijnen op de Olijfberg, dan verwachten wij ook, als het goed is, de verwoesting van Jeruzalem. En als we dat niet verwachten, zijn we zeer, maar dan ook zeer inconsequent. En heeft het ook niet zoveel zin om verder over de profetieën nog te spreken. Zo zit het eigenlijk, hè. Je kunt niet het ene deel accepteren en het andere deel gewoon weggooien. Nou goed, dat moet dus nog gebeuren. Dat is zelfs 3 keer. In de meeste gevallen gaat het overigens om 2 keer. Een dubbele vervulling van de profetieën. Dat wil zeggen, 1 aanvankelijke. 1 die ook niet werkelijk de definitieve vervulling van de profetie is. Maar die er wel van alles mee te maken heeft en er ook op lijkt, laten we het zo zeggen. Maar die in werkelijkheid zelf weer een profetie is over de uiteindelijke vervulling van de oorspronkelijke profetie. Ik geef maar een voorbeeld. Een heel eenvoudig voorbeeld nu weer. Wij kennen uit het Oude Testament de profetie over de komst van de Messias. En wij dachten bijna 2000 jaar geleden dat hij daar dan was. En dikwijls herdenken we zoiets ook zo in deze dagen van het jaar, rond kerstfeest enzovoort. Maar het is een misverstand. Want hoewel het er van alles mee van doen had, en hoewel het ook nauwelijks ontkend kan worden, moet toch vastgesteld worden dat de profetieën over de komst van de Messias pas vervuld zullen worden in de toekomst. Namelijk wanneer hij zijn voeten zal zetten op de Olijfberg ter gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem. Dat is de Bijbel toch klein, denk ik dan. Maar goed, het komt toch bij elkaar uit. Maar niettemin, is dat zo? Hij is gekomen, inderdaad, maar op het moment dat hij werkelijk verscheen als de opgewekte uit de dood namelijk, trok hij zich ook meteen weer terug, enzovoorts. En de vraag, zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël weder oprichten, die liet hij dan ook voor een deel althans onbeantwoord. Hij gaf wel een antwoord, maar nogal bedekt, althans aanvankelijk, enzovoorts. En de gedachte is dat die profetie over de komst van de Messias, die Israël zou herstellen, Israël zou terugverzamelen, enzovoort, Jeruzalem zou herbouwen en de troon van David weder zou oprichten, dat die profetieën nog steeds wachten op hun vervulling. Hoezeer het in het verleden er wellicht ook op leek dat ze vervuld werden. Et cetera. Want hier in Daniel hebben we nog een fraaie, maar die kom ik in de volgende hoofdstukken pas tegen. In Daniel 8 en in Daniel 11 in elk geval. Daar vinden we profetieën over de komst van de een of andere figuur die inderdaad de heilige plaats in Jeruzalem zou ontwijden, die daar een afgodsbeeld zou laten oprichten en die het Joodse volk min of meer zou dwingen om daarvoor te knielen enzovoorts. En hoewel deze profetieën kennelijk van toepassing waren, ik gebruik nou met opzet het woord vervullen niet meer, hoewel deze profetieën kennelijk van toepassing waren op de activiteiten van Antiochus Epiphanes, u weet wel, Epi was het, hè? Ik heb het al wel eens genoemd al inmiddels, hè? Nappi, Epi, ze weten maar wel. Nappi, dat is een ander, hoor. Jawel. Maar Antiochus Epiphanes, die dat overhoop haalde, om zo te zeggen, in 170 voor onze jaartelling, in de tijd van de Maccabeeën, moet toch worden vastgesteld dat die profetieën die over Antiochus en zijn activiteiten spraken, dat die profetieën alsnog zullen vervuld worden in de toekomst, wanneer weer zo'n figuur zal verschijnen die inderdaad een afgodsbeeld zal laten oprichten in Jeruzalem en die het volk min of meer zal dwingen om voor dat beeld te knielen. Dat is maar waar het om gaat, hè. Komt in de toekomst alsnog. Met andere woorden, het is een betrekkelijk vastgegeven, heel bekend gegeven ook feitelijk, dat de profetieën minstens 2 keer of gewoonlijk twee keer van toepassing zijn. Eén keer met een voorlopige of verborgen toepassing en de andere keer met een definitieve toepassing. Meer kan ik daar nou niet over zeggen. Ik heb er een keer een hele week over gesproken. Toen dacht ik heb in een week wel genoeg om al die profetieën te noemen. En dat is mij op geen stukken na gelukt in de tijd. Dat wil zeggen, er zijn er zo ontstellend veel. Dat het is bijna niet te doen om daar een complete opzomming van te geven. U weet wel, de komst van twee getuigen is ook altijd een aardige. De komst van twee getuigen, uit Zacharia 4. Hoeveel wou u er hebben? Hoeveel toepassingen? Mozes en Elia. Johannes de Doper en Jezus. Weer Mozes en Elia. Of gewoon de gemeente. U en ik. Zijn er toch twee of niet? U en ik. Maar... Nou, zo letterlijk bedoelde ik het niet. Maar de gemeente als zodanig, enzovoorts. Zo zijn er nog wel een paar. Jozua en Zerubabel, als u dat wat zegt, uit de dagen van Zacharia, enzovoorts. Komt vele malen voor. Nou, zo is het met deze profetie uit Daniël 4 ook. Het mag dan zo zijn dat meteen in hetzelfde hoofdstuk deze profetie van toepassing gebracht wordt op Nebukadnezar, maar het is absoluut niet het einde van het verhaal. Integendeel. Want wat Nebukadnezar overkwam, zal ook Babel overkomen. En met Babel bedoel ik dan in beginsel de stad. En nog iets breder, het hele Babylonische Rijk. En het systeem wat eraan vastzit. Maar in principe Babel. Dat mag niet nieuw zijn, want wij hebben in Daniël 2 al gezien dat weliswaar Nebukadnezar genoemd wordt als het hoofd van dat gouden beeld. In de praktijk blijkt dat daarmee niet alleen Nebukadnezar bedoeld wordt, maar heel het Rijk. Want het gouden hoofd is een beeld van het Babylonische Rijk, ook lang nadat Nebukadnezar reeds was verschijnen. Overleden dus. Hè. En vervolgens blijkt dat als het hoofd Babel heet, dan zou toch het hele beeld Babel moeten heten. Wij als christenen zouden dat toch meteen moeten begrijpen. Als het hoofd Christus heet, weten wij toch goed zit met de leden van het lichaam. Toch? En de gedachte is dus dat de stad Babel niet alleen het hoofd was van het Babylonische Rijk, maar ook daarna van het zilveren Medo-Persische Rijk. En tot op zekere hoogte van het koperen Griekse Rijk van Alexander de Grote. En wat het belangrijkste is, Babel zal ook inderdaad de hoofdstad zijn van dat laatste wereldrijk van ijzer vermengd met modderig leem. Kortom, het blijft gewoon Babel. En hoewel gezegd werd, gij zijt dat gouden hoofd, Nebukadnezar, of gij zijt dat gouden hoofd, o koning, blijkt over het hoofd van de koning heen gesproken te worden over de stad Babel als zodanig. En dat is maar waar het om gaat. En dus, wat Nebukadnezar overkwam, zal Babel, en in bijzonder de stad Babel, overkomen. Dat kan trouwens niet missen, want als ik het verhaal even kort samenvat in een paar zinnen. Wel, wat Nebukadnezar overkwam, was dat hij voor korte tijd, gedurende 7 tijden, en het waren niet uren en kennelijk dagen, want dat blijkt uit vers 34, of het moeten weken of maanden geweest zijn. Maar dan ben ik het met de historici eens die zeggen, nou dat kan nooit zo lang, want dan hadden ze hem meteen wel gewipt. Als je een keer op zo'n positie bent, dan staan er hele drommen in rotten van 4, 5 te wachten om de poten onder je stoel uit te zagen. Hè? En zeker als de koning zelf gekleed gaat in een dwangbuis, bij wijze van spreken. Dan... Nou ja, zoiets was het toch. Ik bedoel, dan hou je dat niet zo lang vol als koning van een wereldrijk. Zo zit dat gewoon, hè. Dus het zullen wel 7 dagen geweest zijn, maar dat doet er nou verder niet toe. Maar wat er wel toe doet, is dat de man na deze dagen, of ten einde van deze dagen, vers 34, weer hersteld werd in zijn voorgaande positie. Zijn verstand kwam weer in hem, want het verhaal is dat hij krankzinnig werd en dus onmachtig. Lijkt me een goede woord, onmachtig en verloor zijn macht voor 7 tijden. Maar na 7 tijden, en zoals ik zei, vermoedelijk dus gewoon 7 dagen, kwam zijn verstand weer in hem, vers 36. En hij zegt dan, ook kwam de heerlijkheid mijns koninkrijks, mijn majesteit en mijn glans weder op mij. Enzovoorts. En ik werd in mijn koninkrijk bevestigd en mij werd groter heerlijkheid toegevoegd. Hebben jullie? Zodat de gedachte is dat Nebukadnezar voor korte tijd uit zijn koninklijke waardigheid ontslagen werd, om zo te zeggen. Hij viel eruit. Maar na zeven tijden kwam hij daarin terug, in grotere heerlijkheid en met grotere macht dan ooit tevoren. En als die profetie hier, waarvan de vervulling hier geïllustreerd wordt aan de persoon van Nebukadnezar, ook van toepassing is op de stad Babel, dan betekent het dat gedurende zeven tijden, maar in dat geval zijn het dan geen dagen, maar dat gedurende zeven tijden Babel weliswaar zich niet zou bevinden in deze positie van een koninkrijk, majesteit, glans, heerlijkheid of macht. We denken gewoon dat gedurende zeven tijden Babel niet de hoofdstad van een wereldrijk zou zijn, maar tegelijkertijd dat na zeven tijden Babel alsnog de hoofdstad zou zijn van een wereldrijk groter en indrukwekkender dan ooit tevoren. En dus zal aan Babel grotere heerlijkheid worden toegevoegd, met de woorden uit vers 36. Hebben jullie dat? Moeilijker is het niet hoor. En voor zover, maar dan even terzijde, hè, voor, in de, helemaal achterin in het boek, hè, met kleine lettertjes, voor zover ik ooit over deze profetie gelezen heb, zoals gezegd was het in het boeken van de historische school, die bekend is via Zevendedags Adventisten en een variant erop, namelijk de Jehova's getuigen, moet ik u zeggen dat men daar gewoonlijk de naam Babel vervangt door de naam van een andere stad. Als men al niet meer vervangt. Een van de redeneringen, bij wie ik die gevonden heb, dat weet ik niet meer, want ja, het is toch onbijbels, dus je mag het ook vergeten. En zoals gezegd, mijn geheugen is niet zo best. Maar een van de redeneringen was dat men voor Babel zou moeten lezen Rome. Ja. Dus heel gebruikelijk nog hoor, overigens, om voor Babel Rome in te vullen. Hier niet, want dit hoofdstuk wordt dikwijls buiten beschouwing gelaten, zoals gezegd. Maar als men de naam Babel tegenkomt in Openbaring, en daar komt hij weer voor, keurig in het Grieks overigens, Babylon, dan leest men onvermijdelijk, bijna onvermijdelijk, leest men daar Rome. En dus verwacht men een herstel van het Romeinse Rijk, met Rome als hoofdstad. En voor dat doel heeft men uitgevonden dat Rome op zeven heuvelen gebouwd zou zijn, want dat wordt immers van Babel min of meer gezegd in Openbaring, hetgeen trouwens een misverstand is. Want wie weet waar Babel ligt, weet ook dat het ligt in het vlakke land van het Tweestromenland, van Mesopotamië. Dat is te vergelijken met ons, onze Betuwe. Nou, daar heb je geen heuvels. Hè? Ja, tussen de Eufraat en dat is zoiets als tussen Maas en het land van Maas en Waal. Dat is het Tweestromenland. Mesopotamië, het land van Altena, of hoe dat maar heet, mag. En heuvels zijn daar domweg niet. Mag geen naam hebben. We zien dat het land niet overal helemaal vlak is. En dat wielrenners spreken van een vals plat. Hoe het heet mag. Maar een echte afzink is er heus niet bij. Nou goed, hebben we dat ook weer gehad. Dat is namelijk niet zo. Hè? Maar men beweert dat. Hè? En in ieder geval sinds de dagen van de kerkhervormers heeft men voor Babel ingevuld Rome. Want men meende het principe van Babel in Rome en dus in de Romeinse kerk terug te vinden. Waar men overigens volkomen gelijk aan had. Maar dat betekent nog niet dat de profetieën uiteindelijk letterlijk zullen vervuld worden aan Rome. Terwijl er over Babylon letterlijk gesproken wordt. Dat is namelijk weer niet zo. Nou goed. En men heeft het fout zo gelaten. De Jehova's getuigen, daar heb ik nooit iets van kunnen begrijpen. Ik heb wel eens mijn best gedaan, maar daar begrijp ik niks van. Zij begrijpen van ons ook niks, dus dat geeft niet. Hè? Het is toch zo, of niet? Nou goed, maar die vullen voor Babel in Jeruzalem. En naar aanleiding van deze profetie, vullen voor Babel in Jeruzalem. En beweren dan dat ongeveer in de tijd van de bevrijding van Jeruzalem door generaal Allenby in de Allenby, wie het maar uitspreekt. Allenby, ze spreken de Arabieren het uit, namelijk omdat het op een Arabische uitdrukking lijkt. Maar dat even terzijde. Maar dat in 1917 dus ongeveer, dat toen Jeruzalem bevrijd werd en toen werd Jeruzalem hersteld, dus in de koninklijke waardigheid. Vandaar dat men beweert dat sinds die dagen de Heer is wedergekomen. Maar aangezien niemand hem gezien heeft, is dus het verhaal dat je de profetie of de wederkomst niet letterlijk moet nemen. profetieën over het herstel van Babel kennelijk ook niet, want het wordt ineens Jeruzalem en dat zou je weer wel letterlijk moeten nemen en dat is zo oninconsistent. Het staat niet eens in het woordenboek hoor. Nou, echt waar. Maar dat is zo inconsequent dan vooruit. Dat helemaal niet te volgen is. Bovendien is het ook niet eerlijk. Want men had al een jaartal voor deze gebeurtenis bedacht. Voor 1874 of daar in de buurt. Dat ging ook niet door. Toen heeft men het uitgesteld tot 1914, nou de Eerste Wereldoorlog of zo, toen in die buurt enzovoort. En daar heeft men nog een paar keer uitgesteld tot uiteindelijk 2014. En dat heeft men inmiddels ook, 100 jaar namelijk, na 1914. En dat heeft men inmiddels ook herroepen, zodat het nu de vraag is, waar moet het naartoe met de Jehovah's getuigen? Maar goed, dat is het meest recente. Maar goed, dat interesseert ons verder niet. Maar het is maar om aan te geven hoe onzorgvuldig en inconsequent en uit de losse pols men omgaat met Bijbelse profetie. Niettemin, men zou wel degelijk aandacht besteden aan deze profetie. En waar het aan ligt, weet ik niet. Maar om een of andere reden is kennelijk nooit doorgedrongen dat hier gewoon gesproken wordt over een letterlijk herstel van Babel als hoofdstad van het Wereldrijk. Nou ja, een wereldrijk, maar op dat tijdstip uiteraard het wereldrijk. En meer specifiek, kennelijk als hoofdstad van het allerlaatste wereldrijk, want dan sluit deze profetie perfect aan bij de betrekkelijk uitgebreide profetieën van Openbaring. 17, 18 en 19, nou eerder al, 14 geloof ik ook al, waarin melding gemaakt wordt van Babel, de stad Babylon, ik zou niet weten waarom het wat anders zou zijn, de stad Babylon, waarvan gezegd wordt in elk geval Openbaring 17, het laatste vers. De vrouw die gij gezien hebt, want het gaat daar over een ander visioen, de vrouw die gij gezien hebt is de grote stad die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde. Hoe je dat zou moeten wegredeneren of zou moeten vergeestelijken, zou ik absoluut niet weten. De vrouw uit dit visioen wordt namelijk in vers 5 al genoemd. Verborgenheid, maar daar ga ik nou niet op in. En vervolgens het grote Babylon. Nou, verborgenheid moest ik wel op ingaan, want dat is precies het woord wat in Daniël 4... inderdaad, eenmaal nog gebruikt wordt. We hebben er uitgebreid bij stilgestaan naar aanleiding van Daniël 2, weet je wat, het woord verborgenheid. En in Daniël 4 wordt het nog één keer genoemd. In verband met het verdwijnen van Babel en het weer verschijnen van Babel in de toekomst. En wat daartussenin ligt, dat is namelijk die verborgenheid feitelijk. En hier in Openbaring staat het ook, Openbaring 17. Maar goed, zal er niet veel aandacht aan besteden. Verborgenheid, het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. Want Babylon is van oorsprong Babel in het Hebreeuws, de stad van Nimrod en later overigens de stad van Nebukadnezar en zo verder. Maar het is het Babel van de torenbouw en dus het Babel waarin alle volkeren der aarde hun oorsprong hadden. Er zijn alle volkeren der aarde uit afkomstig, ter gelegenheid van de spraakverwarring en de verdeling van de mensheid over de aarde. Uit Genesis 10 en 11, dat heb je toch. En waar de diverse volkeren hun diverse godsdiensten hebben, vinden die godsdiensten dus hun oorsprong in Babel. En dus heet het de moeder der hoererijen en de gruwelen der aarde, waarbij het nogal vermakelijk is dat deze uitdrukking, de moeder der hoererijen en der gruwelen enzovoort, dat van de moeder van, dat wij deze uitdrukking weer kennen sinds de tegenwoordige machthebber in Babel deze uitdrukking gebruikt heeft. Naar aanleiding van de, hoe heette die oorlog ook weer, de Golfoorlog heette dat, hè? De moeder van alle veldslagen. Wij kennen de uitdrukking inmiddels. Het betekent zoveel als de grootste van. Of het voorbeeld voor enzovoort. De oorsprong van. En verder kennen we. We zijn in Petra geweest. De el dit en el dat. En dat betekent altijd de moeder van dit en de moeder van dat. Nou goed, dan hebben we het nou, maar we kennen nou de uitdrukking dus, hoef ik nou niet meer uit te leggen. Het betekent dat alle godsdiensten, zoals die over de wereld bekend zijn, en dus alle afgoderijen, want dat is wat het is, hun oorsprong vinden in Babel. En waar al die godsdiensten, maar dat zeg ik er nu even tussendoor, waar al die godsdiensten in de betrekkelijk nabije toekomst verenigd zullen worden en zullen samengebracht worden onder de antichrist. Ik weet nooit tegenwoordig of ik Maitreya moet zeggen of antichrist, maar ik bedoel dezelfde dus. Hè. Betekent het dus automatisch dat de zetel van dat laatste rijk onder leiding van de antichrist inderdaad zijn zetel zal hebben in Babel. Dus. En als dus uiteindelijk dat beeld wordt opgericht, zal uiteindelijk dat beeld staan in Babel. Maar dan stond het in Daniel 3 al en we zijn nu in Daniel 4. Dus vooruit. Maar waar het maar om gaat, is om de uitspraak, in elk geval aan het eind van Openbaring 17, wellicht kom ik er later nog eens op terug. De vrouw, maar het was Babylon, de vrouw die gij gezien hebt, is de grote stad die het koninkrijk heeft over de koninkrijken der aarde. Wel, dat was niet zo in de dagen van Johannes. En het gaat ook niet over de dagen van Johannes. Het gaat over toekomstige dagen. En dus gaat het over dat laatste wereldrijk waarvan Babel alsnog de hoofdstad zal zijn. Het is ook helemaal niet meer moeilijk om dit te zeggen, omdat de herbouw van Babel officieel voltooid is. Nou, dat zeg ik verkeerd. Ik bedoel, men is al jaren bezig Babel te herbouwen en men heeft de stad al lang weer officieel ingewijd. Dat is inmiddels al 7 jaar geleden, geloof ik. Dat wil niet zeggen dat de stad klaar is, want als, voor zover mijn informatie strekt, zou het gereed moeten zijn volgens alle plannen in 2003. Maar dat had ik zelf eerder al uitgerekend. Dat heb ik al 20 jaar geleden uitgerekend. En toen hoorde je nog niet over de herstel van Babel. Maar dat even terzijde.
Hè? Heb je in het veld gestaan?
Wat?
In 2003 wilde ze het veld wereldfeesten.
Is dat zo? Dus die planning die is nog steeds. Ja, dit zijn gegevens die ik heb van 5 jaar geleden ongeveer. Dus ik weet dat niet precies. Ik hou het ook niet bij. Het interesseert me ook niet echt. Maar als u zoiets tegenkomt, dan hoop ik altijd dat u het me even doorgeeft. Dan hoef ik al die kranten niet te lezen. Begrijp je wel? Maar zoiets, 2000. Natuurlijk 2003. Want naar mijn verwachting, juist en vooral op grond van Daniel 4 en 5, zou in 2003 die 7 tijden voorbij zijn en zou